Welkom bij Jules Kleed Uit, de praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Psychiater Jules Tillens vertelt, verheldert, legt uit en verstoort. Bijgestaan door psychiatrische verpleegkundigen Lieke en Pip. Samen verkennen ze alle relevante ziektebeelden en behandelingen. Iedere maand een nieuwe aflevering boordevol informatie voor professionals en patiënten. Met tips zo praktisch dat je er gek van wordt.
En welkom bij de tweede aflevering van de podcast Jules Kleed Uit. Mijn naam is Jules Tillens, psychiater. En ik zit met psychiatrisch verpleegkundige Pip.
Hi.
En psychiatrische verpleegkundige Lieke.
Hallo.
En we gaan bij de basis beginnen. En eigenlijk wilden we beginnen van wat is nou eigenlijk psychiatrie?
Ja, en recent in mei 23 is daar een interessant onderzoek weer over uitgekomen. Het Nemesis onderzoek. Mm-hmm. Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study.
Oh jee.
Ja, mooie afkorting. Jawel. Heel belangrijk. En dat was toch wel weer opvallend. Ik lees daar even twee resultaten uit voor.
Liek, even kort. Ik ga even onderbreken. Kan je even vertellen wat dat onderzoek inhoudt?
Nou, het onderzoek dat doen ze elk jaar onder de Nederlandse bevolking. Mm-hmm. Wat ze doen is, een groep Nederlanders gaan ze opbellen. Mm-hmm. En ze vragen stellen aan de hand van verschillende vragenlijsten. Om zo te kijken met hoe staat het er nou eigenlijk voor met de mentale gezondheid van onze bevolking.
Oké, interessant.
Bijna de helft van de Nederlandse volwassenen, 48%, heeft ooit in het leven een psychische aandoening gehad. Met daarin het meeste de angststoornissen, 29%. Stemmingstoornissen, 28%. En 17% daarvan middelstoornissen. Dat betekent dat ruim een kwart, 26% van de Nederlandse volwassenen, heeft in de afgelopen 12 maanden een psychische aandoening gehad.
26% zei je.
26%. Dus dat is omgerekend. 3,3 miljoen Nederlanders heeft in het afgelopen jaar een psychische stoornis gehad.
Ja, dus eigenlijk horen we van dit onderzoek dat een kwart van de Nederlanders psychisch niet in orde is.
Wow.
Dit jaar, ja. Toch?
Ja.
En toch even gewoon vragen jullie. Je zit in het vak en we zijn ook gewoon mensen. Je weet ook wat in de wereld. Wat denk je daarvan? Is een kwart van ons het kwijt?
Nou, lijkt mij toch niet.
Ja, wat ik afgelopen maanden en zeker na de coronaperiode wel heb gemerkt, dat mensen wel kwetsbaarder zijn geworden. Ook omdat ze in een isolement hebben gezeten. Veel jongeren hebben niet kunnen uitgaan.
Ja, er is wezenlijk iets veranderd, bedoel je?
Ik heb wel het gevoel dat die isolatie van heel veel jongeren vooral en mensen aan zich wel iets gedaan heeft met ons.
Ja.
Er is ons heel veel ontnomen. We konden niet meer naar de bioscoop. We konden niet meer naar de stad. En
Jules, jij bent vrij fel op dit onderzoek.
De vraag is natuurlijk van, ik kan het zo voor me zien, want ik met de coronamaatregelen. Ja, je hebt inderdaad veel meer isolement. Mm-hmm. En we weten eigenlijk als iets niet goed is voor mensen, is het door isolement.
Oh ja, precies.
Maar de vraag is natuurlijk, want dan kom je bij het onderzoek van, zijn we daardoor psychisch ziek geworden? Ja. Of wat is het eigenlijk?
Psychische aandoening, die hebben ze hier ook wel gedefinieerd. Ik zou hem even bijpakken. Zij hebben als psychische aandoening ook wel psychische stoornis genoemd. Mm-hmm. Zijn mentale gezondheidscondities die voldoen aan diagnostische criteria van de ICD-10 en of DSM-5.
Ja.
Diagnostische criteria kunnen betrekking hebben op de duur en ernst van de symptomen en de mate waarin de symptomen gepaard gaan met lijden of functionele beperkingen in het dagelijks leven.
Jeetje, Jules, verlos ons alsjeblieft.
Snap je nou wat je gelezen hebt? Wat heb je plaatjes?
Nee.
En dit heeft dan een kwart.
Ja.
Wow.
Maar kijk, dit is het interessante. En dit is best wel ook een essentieel ding van waar we nu in zitten in de psychiatrie. Van, wat zeggen ze nou eigenlijk? He,
als je nog even terugschakelt, want je zegt het heel mooi, de psychiatrie. Ja, maar waar hebben we het dan over?
Ja.
Want even kort, als ik Lieke samenvat, het gaat over 48% van de Nederlandse bevolking, waarvan 29% angstklachten heeft. Alsjeblieft.
Ja.
Wat hebben we dan?
Nou ja, kijk, en hier komen we al bij een... Dit Nemesis onderzoek is al een jaar of 15 of zo aan de gang. Uh-huh. En,
in 96 zelfs al.
Kijk eens. Ja. En al vrij snel was er veel methodologische kritiek op dit onderzoek. Uh-huh. En heel interessant is dat het eigenlijk allemaal een beetje weggevoefeld is. Ondertussen doen we het nog steeds. Nou, wat is het methodologische probleem? Dat wil zeggen dat als je onderzoek niet goed doet, dan zeg je in feite niks. Of kun je ook onzin vertellen. Met onderzoek kun je namelijk alles bewijzen. Nou, wat is dit onderzoek? En dat is methodologisch gewoon fout eigenlijk. Het is wel boeiend dat we dit toch allemaal goed vinden. Met dit onderzoek kregen ze een mannetje of 200, zullen we zeggen, beginnende psychologiestudenten. Mm-hmm. Die gingen dan met een lijst die past bij dat DSM-ding. Dus ja, het lijstje van onze Bijbel met alle ziektes hebben we erin. Mm-hmm. En we gaan al die ziektes gaan we bespreken met de mensen. Dus we bellen, onvermoede mensen bellen we op. En
maar wie is je populatie dan?
Nou, de gemiddelde Nederlander.
Gewoon de Nederlander.
Ze zeggen een representatieve groep van de Nederlandse bevolking te
en
hebben.
En dat zijn dan van mensen die via de huisarts tevoorschijn?
Nee. Gewoon anyone. Random. Okay. Wie hebben ze nou? Op zich een aardig idee om de bevolking te bevragen. Mm-hmm. Maar nou komen we gelijk al in de problemen. Is dat, en dat leerde ik al in het eerste jaar van mijn opleiding, dat je nooit, maar ook nooit een diagnose, oftewel een ziekte, mag vaststellen middels een vragenlijst. En al helemaal niet als je die persoon niet live meegemaakt hebt. Want nu komen we, dit vak wat wij doen, psychiatrie, is niet alleen maar vragen beantwoorden, maar het is vooral ook mensen zien, aanvoelen, hun verhaal horen en een inschatting maken wat er aan de hand is. Nou, en dat wordt hier gewoon vergeten, weggewuifd.
Maar bedoel je dan dat er in non-verbale communicatie al een heel groot gedeelte van de diagnostiek zit?
Bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen, die kennen we ook allemaal. Als je vraagt, hoe is het nou? Het allemaal moeilijk, niet leuk, vreselijk. Vraag je aan hen, ben je moe? Ja. Mm-hmm. Heb je geen zin in het leven? Nou, misschien wel niet. En, vind je nog iets leuk? Nou, als je dit zonder context beziet, kun je zo bij zo iemand een serieuze mentale persoonlijk of stoornis vaststellen.
Ja, dan heb je zo de checklist van die DSM.
Heb je dat heet bijvoorbeeld depressie, hè, in de DSM. Het zijn 9 klachten. Mm-hmm. En als je er 5 van hebt, heb je een depressie.
Dan moet je langer dan 2 weken moet je dat vertonen of voelen.
Precies.
Of,
ja. En maar dat zijn vragen van, nou ja, vind je het leven nog leuk? Heb je, ben je moe? Hoe slaap je? Etcetera, etcetera. Heb je zin nog in seks? Heb je nog eetlust en dat soort dingen? En inderdaad, bij een echte depressie zie je dat deze dingen echt zwaar gestoord zijn. Dus dat lijstje klopt wel. Alleen als je het lijstje niet goed
het is de nuance.
Toepast, ja. Kijk, je kan dus nooit zomaar door een wildvreemde, namelijk die interviewer, aan een andere wildvreemde even vaststellen wat die heeft. Mm-hmm. En dat is echt, je kent het programma Help Mijn Man is Klusser.
Ja.
Dit is dit niveau. Hè? Dat je dus eigenlijk zonder enige kennis iets heel ingewikkelds gaat vaststellen.
Ja.
Nou ja, je weet ook wel, om te vast te stellen hoe de reparatie in huis moet, moet je gewoon een klusjesman hebben die zegt, ja, dat moet je
vakman.
Zo niet doen. Nou, vakman.
Ja.
Dus dat is een beetje wat, en dat vind ik echt het vreselijke aan dit onderzoek. Ik vind het echt vreselijk onderzoek. En jaar in jaar uit hoor ik er weer van terug. En de berichten worden steeds somberder. Dus we worden steeds zieker.
Ja, maar dat is het inderdaad. Ongelukkiger dan ooit, wordt dan genoemd. Ja, we zijn ongelukkiger dan ooit. Dat doet ook niet nogal wat met de groep mensen die dit dan bij NOS...
Want hoe was het een paar jaar geleden? Kan je dat er ook uithalen?
Nou ja, wat je wel ziet is inderdaad wat jij noemt voor corona was het wat anders. Maar er komt elk jaar weer wel een noodkreet. Er moet wat anders. Mm-hmm. Tegelijkertijd, ik heb het nog even opgezocht net, staan wij als Nederland wel in de top 5 van de landen in de World Happiness Report.
Ja.
Dus het is nogal...
Het
is
gaat
nogal...
niet zo slecht met ons, toch?
Nou, dat zou je dan kunnen zeggen, denk ik.
En dat deel ik ook wel. Weet je, ik kom ook wel eens in het buitenland en dergelijke. En denk ik, nou, we hebben het echt niet zo erg.
Ja, maar jongens,
het
zit wel snor hier.
Ja. Even kritisch.
En dat is het boeiende. Ja. Dus we eigenlijk, ik ben nou 62, je loopt een tijdje mee. En ik durf rustig te zeggen, we hebben het zo slecht nog niet. Echt niet. En dan komt er een onderzoek van de staat of zonder NW, is een instelling. En die zegt, nou, een kwart tot de helft. Nou ja, maak maar wat je ervan wil maken. Die is niet lekker. Dat straalt een beetje uit. Want we zijn eigenlijk allemaal bezig om ja, gewoon ziek, niet goed, weet ik wat te worden. En het straalt ook uit. Jongens, nog meer dokters. Ga naar de dokter. Want dit past allemaal niet. Dus eigenlijk is het zo dat je dus met slecht onderzoek. Want dat is het. Het is meteloos. Gewoon echt heel slecht onderzoek. Dat je enorm veel onrust veroorzaakt. En het punt is ook, is dat met dit onderzoek suggereer je van, nou, er moet nog meer onderzoek komen. Bijna elk onderzoek wordt gevolgd. Nou, er moet meer onderzoek komen. Dus de onderzoekers worden hierin wel tevreden gesteld.
En even naar de praktijk. Ja. Want we horen tegelijkertijd ook dat de GGZ volstroomt.
Absoluut.
Wachtrijen. Is dit dan wat je terugziet van die onrust? Hmm. Of zijn we ook echt inderdaad zieker geworden?
Nou, ik heb het idee van niet. Maar het is wel heel opvallend. Nederland heeft volgens mij een van de grootste psychiaterdichtheden per hoofd. Anders gezegd, er zijn meer psychiaters hier in Nederland dan in welk land dan ook. En toch is er voortdurend tekort aan psychiaters. En dan hebben we nog ineens over verpleegkundigen. Daar geldt allemaal hetzelfde voor. Mm-hmm. En dan denk je, hoe doen ze dat dan in die andere landen? Hè? Bijvoorbeeld Finland. Totaal andere cijfers. Zijn die mensen dan allemaal ongelukkig? Nee. En wat we moeten weten is, jongens, vergeet maar dat dokters mensen gelukkiger kunnen maken. En B, het is niet zo dat wij met z'n allen zieker aan het worden zijn. Maar ik geloof wel dat wij onszelf zieker aan het maken zijn. Met z'n allen. En dus ik ben een groot voorstander.
Kan je dat uitleggen? Sorry dat nou, ik onderbreek.
Dat,
maar
nou, dat kijk, weet je, ik werk nu 25 jaar in dit vak. En je ziet inderdaad wel een toenemende soort behoefte van de mensen. Mm-hmm. Om meer psychologische ondersteuning, behandeling en dergelijke te krijgen. Het wordt ook erg gepropageerd. Hè? Van als je iets hebt, oh, ja, dan moet je echt naartoe.
Wij doen ga met iemand praten.
Je
zoek
moet met iemand praten. Wacht niet te lang. En als psychiatrie doen we er heel erg aan mee. Hè? Dus wij propageren heel sterk van ja, je moet naar ons toe komen. Het moet allemaal behandeld worden. En ik durf al te stellen dat het toch een beetje een raar idee is. Dat wij zijn dokters. En wanneer ga je naar de dokter? Wanneer het met het gewone dat je het niet meer kan redden. Nou, en dan wordt het interessant. Want kijk, bij een gebroken been snapt iedereen. Dan moet je naar de dokter, want dan kan niemand anders verhelpen.
Nee, moet gips omheen. Moet hele met rust.
Niet zo moeilijk. Maar psychologie, psychisch, is natuurlijk heel diffuus, heel vaag. Want ieder mens is psychisch, hoe moet ik zeggen. Heeft een psyche, heeft een geest.
Ja.
En ieder mens komt in zijn leven met op een grote regelmaat zijn tegenslagen tegen.
Ja, want daar wil ik je inderdaad even over bevragen. Want ja, daar zit niet nogal iets. We hebben natuurlijk verschillende stadia van zorg hier in Nederland ingeregeld. Eerst familie. Eerst ga je naar je familie. Je praat met je vriendinnen.
Mm-hmm.
Huisarts. Wanneer komt nou die psychiater om de hoek kijken?
Ja, met welk beeld, hè? Vooral daarvoor.
Wanneer psychiater, wanneer niet?
Ja.
Wanneer besluit je om überhaupt met iemand te gaan praten, zoals een Jules of een... Hè?
Nou ja, ik zie het zelf. Ik ben een dokter, specialist, hè, net als een internist. Je kan de vraag ook stellen, wanneer moet je naar de internist? Nou, voorbeeldje, om het een beetje spannend te maken. Toenemend in Nederland zijn mensen dikker aan het worden. En dus we hebben veel meer mensen met diabetes op latere leeftijd. En dan komt de vraag, moeten die naar de dokter of moeten die naar de sportschool?
Of een lifestyle coach.
Whatever. En allebei kan goed zijn, zeg maar. Maar wat ik maar wil zeggen is dat heel veel dingen die best wel misschien echt kunnen zijn, hoeven niet per se een dokter te hebben om daar beter mee te worden. Heel veel, neem bijvoorbeeld, stel je voor, je maakt een echtscheiding mee. Of iemand gaat dood. Allemaal ellende die mensen hebben.
Maar bedoel je dan dat de live events op een verkeerde plek geuit worden? Of gedeeld worden?
Dus ik denk wel dat wij een samenleving aan het maken zijn die eigenlijk toenemend zegt, voor live events moet je ook naar de dokter. Je moet dat bespreken. En dat
als zin, dan moet je naar Sjoel toe.
Nou ja, of naar een
psychiater
of een dokter of een huisarts.
Mm-hmm.
En weet je wat interessant is? Dat we hadden, nou, laten we zeggen, 50 jaar geleden had je bijvoorbeeld nog het geloof. Hè? Dus als je een probleem had, ging je naar het pastoor of naar de dominee en dan ging je daarmee praten.
Ja, of je ging biechten.
Of je ging biechten, ook helemaal niet zo gek. Om van je schuld af te komen, ja. En dus dat is allemaal weggevallen. Dus we hebben een wereld waarin toenemend problemen horen bij de dokter. En dat is maar heel beperkt waar, dat wil ik eigenlijk zeggen.
We proberen het geluk, ons geluk, bij de dokter te zoeken.
Ja, een beetje te psychiatriseren. Ja.
Help dokter, ik heb dit probleem. Ik zit hiermee en ik begreep dat u dat op kon lossen.
Kan je een praktijkvoorbeeld geven, Jules?
Nou ja, ik kan me nog herinneren. Mooi voorbeeld vond ik. Ik was net een jonge dokter en ik werkte bij de crisisdienst. En er komt een vader met een 17-jarig meisje. Dokter. Mijn dochter, helemaal verdrietig. En oh mijn god, ik denk ze depressief is. Nou, wat aan de hand? Nou, dat was dus liefdesverdriet. Hè? En eigenlijk als je even doorpraat, was het niks anders dan liefdesverdriet. Nou, heel vervelend voor dat meisje natuurlijk. Kuttering, vervelend allemaal. De dokter zei, de vader, moet ze niet een antidepressieve? Want ja, ze is... En dan zou je bijna die vragen van die DSM erbij kunnen houden. Ja, ze is moe, ze wil, heeft geen zin meer in het leven. Ze wil, nou ja.
Eten lukt niet, knoop in haar maag. Verzorging,
knoop in haar maag, et cetera. Ja. Dus stel, nou dat is leuk, hè? Stel je dat nou bij die meid die vragen zou laten stellen door dat onderzoeker.
Dat
voor je
het
weet, heeft ze een echte klassieke depressie. Heeft ze een echte depressie? Nee, natuurlijk niet. Ze is ongelukkig. Ze heeft het rot. En ja, dan moet je doorheen. En denk ik het goed. Wie heb je dan nodig? En dat weten we ook bij ernstige crisissen. Heel leuk is...
Geef daar zijn antwoord op. Wie hebben we daarbij nodig?
Nou, we hebben toch een tijdje geleden de Bijlmer-ramp gehad. Hè? Met dat vliegtuig wat in die flat vloog. Nou, een enorm drama.
Vreselijk.
Ik was toen in die tijd was ik een jonge psychiater. En ik was nog net niet psychiater genoeg om opgeroepen te worden. Want alle psychiatrische types in Amsterdam werden die avond opgeroepen om naar een of andere gymzaal te gaan. Waar al die mensen... ook uit alle landen gaan, nee, ze weet ik wat, bij maar alles kwam daar. En dan moest dus, dan moest gepraat worden, dan moest bekeken worden, bla bla.
En debriefing.
Debriefing. Ja. En daar zit wel wat in, hè. Vertel eens wat je hebt meegemaakt. Daar zit wel wat in. Maar wat bleek nou? Toen hebben ze, dat is wel grappig, ze hebben daar wel een onderzoekje naar gedaan van, nou, je hebt een aantal van die mensen gingen naar die gymzaal en een aantal gingen gewoon naar huis met familie. Wat bleek nou? Dat de groep die niet naar de gymzaal was gegaan, maar die gewoon bij familie was geweest, beter af was na een paar maanden. Wat moeten we eruit leren? En dat is ook wel een conclusie eruit van ernstige ellende. Begin gewoon met je familie, je vrienden, je naasten. Dat zijn de mensen die het beste met jou kunnen praten. Als het nou na een paar weken allemaal niet lukt, hè, stel je voor je na een paar weken en je zegt geen woord en je kijkt wazig uit je ogen naar, ga alsjeblieft naar de dokter, want dan is het niet gelukt.
Nou, ik wil je daar even in onderbreken, want dat is niet nogal iets wat je zegt. Dat betekent dus eigenlijk dat al die opgeroepen psychiaters al welwillend bij zo'n crisis... hun beste gesprekstechniek uit de kast hebben gepakt. Er was iets vreselijks gebeurd, ze wilden wat betekenen. Dus met alle goede intenties eigenlijk toch dan ook nog weer schade hebben toegebracht?
Bijna wel. Dat was ook dat is wel aardig onderzocht. En dat was ook al de conclusie. Dus we hebben nu ook daaruit geleerd hebbend van, nou, als er iets heel ergs gebeurd is, ga niet direct met een hulpverlener die jou niet kent, die jij niet kent, die niet weet wie jij bent.
Yeah.
Ga dan er niet per se mee praten, want het wordt direct een ding. Voor je het weet heb je een ziekte of een probleem. Maar eigenlijk is het zo, als iets heel ergs je overkomt, dan is dat toch de ellende des lives. Mm-hmm. Het is natuurlijk vreselijk. Dat bedenk je niet, zo'n vliegtuig naar binnen komt.
Nou, nu is dit natuurlijk een gigavoorbeeld wel. Maar...
Het is een heel sterk voorbeeld. Maar het aardige is wel dat ze dat hebben onderzocht. Wat ik mee wil geven is dat... denk nou niet dat alles wat heel heftig is, dat per se direct naar de dokter moet. En doe nou eerst wat je common sense je ingeeft. Als je iets vreselijks meemaakt, wie heb je het meeste nodig? Gewoon je vader, je moeder, je broers, je vrienden, toch? Die een arm om je heen slaan en zeggen, wat is er aan de hand? En wij zijn als mens, zijn we natuurlijk in de hele geschiedenis tot hier gekomen, zonder dokters. En dat is dus, maar laten we onszelf niet belangrijker maken. Maar het is wel zo, als je geen zegt, ja, dat noem je gestoorde rouw, dat... Op een gegeven moment kan iemand er echt niet uitkomen. Ja, dan is het wel goed om eens met ons te praten. Dus de richtlijn die daaruit gekomen is, dit event, die calamiteit, is van nou eerst maar eens 2 weken zelf kijken. Mm-hmm. Met je vrienden, familie. En wel, je kunt eventueel die familie wat tips geven.
Kunnen we dat nog? Ja. Want we leven nu in een wereld waar de meeste jongeren Instagram gebruiken. Mm-hmm. Die zien filmpjes, reels en TikToks voorbij komen met dat de mensen moeten manifesteren, doelen moeten maken.
Perfecte lijven.
Het moet allemaal mooier, groter. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel klassiek.
Niemand heeft schulden. Iedereen heeft een volle koelkast.
Je ziet het mooiste plaatje.
Ja.
En je ziet niet die tegenslagen. En dan moet er ook maar voor die tegenslagen een quick fix zijn.
Mm-hmm. Of de eenzaamheid. Ik bedoel...
Ja. Dus we zijn het lijden een beetje verleerd.
Ja, nou ja, het is wel wel grappig. Hè? Want je ziet tegenwoordig daar ook wel reacties op. Hè? Ik weet niet of je Dirk de Wachter kent. Dat is een hele bijzondere psychiater in België.
Ja.
Die ook boeken heeft geschreven over de zin van het lijden. Mm. Nou, even de ouderen onder ons. Dat was in de katholieke kerk was ook de zin van het lijden. Ik begreep er vroeger niks van. Mm-hmm. Het heeft lijden nou voor zin?
Helemaal niet leuk.
Helemaal niet leuk.
Waarom zou je willen lijden?
Vreselijk. Nou, en... De moraal, probeer het even kort samen te vatten, is dat het lijden is ook iets wat je... Dat moeten wij aan kunnen gaan. We moeten accepteren dat het leven af en toe gewoon helemaal niet leuk is. En dat je af en toe moet doorbuffelen. En dat het helemaal niet gezellig is. En dat je absoluut niet in je TikTok-profiel terecht kan komen. Omdat het gewoon nog even al een tegenslag is.
Maar geldt dat nog tegenwoordig?
Ja...
Hebben we wel genoeg lef ook om die pijn en die ellende te willen en te kunnen voelen? Nou, is het niet ook heerlijk om in een warm bad van zorg en de huisarts is met me bezig en de psychiater, maatschappelijk werk en ambulant begeleiding heeft regels? En
nee, maar dat
ze komen
dat,
nog thuis dit, ook.
Nou, maar dit, weet je?
Ja. Nee, maar dat klopt, hè? En het is, dit is, het is ook dat... de ik geloof dat. Dokters of psychiaters. We kunnen goed doen. We kunnen ook slecht doen.
Mm-hmm.
We kunnen dingen ook slechter maken dan dat het had kunnen zijn. Soms denk ik als, waren we er maar gewoon niet geweest bij deze persoon.
Ja.
Dan had die zelf moeten realiseren. Ik moet dit oplossen. En het aardige is,
ik moet aan de bak.
Is dat mensen geven met dan heel veel mensen dat ook wel zelf kunnen, toch? Mm-hmm. Want nogmaals, als wij altijd dokters hadden nodig gehad. Hoe hebben we dat al die 100.000 jaren in ons verleden gedaan?
Yeah.
We zijn er toch nog steeds. Nou, dus ik wil helemaal niet afdoen aan het moment dat je zegt... ja, nee, nu wil het helemaal niet. We moeten enorm oppassen met mee te gaan... en ook een beetje van deze tijd in de maakbare wereld. Het moet allemaal goed zijn. Tegenslag is slecht. Tegenslag is slecht. Ook dat, precies. Hè? Tegenslag is slecht. Ja. Tegenslag is helemaal niet slecht. Van tegenslag kun je ook...
Zou dat dan suggereren dat je iets verkeerd hebt gedaan?
Tegenwoordig wel.
Nou ja, of dat tegenslag niet goed is. Huh? It's bad. Maar tegenslag is helemaal niet bad. Van tegenslag kun je sterker worden.
Zorgt ook voor een drive, toch?
Tuurlijk, tegenslag zorgt ook voor drive. En ja, het is grappig dat ik met veel patiënten... die ook bijvoorbeeld een rot jeugd hebben gehad... dus die heel erg ervaren, alles is moeilijk. Niemand, mm-hmm. niemand houdt van mij. Hoe goed het is om dingen als... kracht weerstand, dat te trainen. Mm-hmm. He, dus ik heb met nogal wat patiënten die gewoon rotjeugd hebben gehad, ben ik gaan boksen. Want dat zijn mensen die ze altijd vinden, ik ben altijd de klos en de slachtoffer en ben altijd de sukkel, zeg maar. Mm-hmm. En door te boksen voel je van, nee, maar ik kan er gewoon een klap uitdelen. En het is niet allemaal, ik hoef niet allemaal maar het zwakke figuurtje
te zijn.
Het hoeft me niet te overkomen.
Ik heb er een rol in.
Dus je leert een beetje het metaforisch, geef je mee van... maar je kan wel degelijk sterk zijn. Maar dan moeten we wel als zorg, en dit is echt een ding... Uh-huh. moeten we uitstralen dat je met discipline en volharding... En doorzetting en inzet, dat je een heel eind kunt komen. En dat zijn we wel een beetje kwijt. We zijn nu een beetje al in een tijd van dat voor alles hulp moet zijn. En dat hulp betekent... met een beetje pech, nou ja, wachten tot de dokter jou een beetje heeft geholpen. Mm-hmm. Ja. Je leert er niks van. Dat is zo jammer.
Dus wat je zegt is, we zijn het lijden een beetje verleerd. We kunnen hem minder makkelijk zelf oplossen. We zijn sneller geneigd naar de dokter te gaan. Mm-hmm. Nou, nu zijn wij natuurlijk hier met z'n drieën een podcast over de psychiatrie aan het maken.
Ja.
Wie heeft er nou dan wel baat bij die psychiatrie? Wie heeft er die hulpverlener nodig?
Nou ja, precies. Even terug op dat onderzoek van die 48%. Wie meldt zich nou bij jou?
Nou, kan je vertellen dat die 48% meldt ze echt niet allemaal, hoor. Ik vind het onderzoek echt een heel verdrietig gebeuren.
Neem ons eens mee in die spreekkamer. Wat zie je daar voorbij komen?
Je moet het zo zien. We hadden het net een beetje over. Ik probeer altijd onderscheid te maken tussen ongeluk en ellende des levens. Mm-hmm. En ik geloof dat hoort niet bij mij.
En leg eens uit, wat doe je dan?
Nou, misschien wel niks. Of misschien uitleggen. Net zoals
Wat presenteert zich dan bij jou? Om even een beeld te krijgen.
Terug bij dat meisje met dat liefdesverdriet. Ja. Daar zeg ik van, nou, beste dame, beste vader. Mm-hmm. Dit is gewoon liefdesverdriet.
Ja.
Hoort helemaal niet bij mij. Moet ook geen pil in. Ga daarover nadenken. Leef het, doorleef het. Leer ervan. En ga door.
Ja.
En dus het juist ontpsychiatriseren is ook een taak van ons. Dus ik vind het helemaal niet erg om op zo'n moment even een gesprek te voeren met zo iemand. Mm-hmm. Om die ingeslagen weg die vader met alle goede bedoelingen denkt. Oh mijn god, ik moet wat doen.
Ik wil zeggen, het kan ergens ook een opluchting zijn dan. Tuurlijk. Toch voor vader en dochter. Van, oh godzijdank, het is in ieder geval geen depressie. We kunnen hier ook zonder.
Je denkt, ik heb iets vreselijks opgelopen. Nou, de volgende keer dat meisje weer verlaten wordt of weet ik van wat, een breuk heeft. Ja, dan gauw naar de dokter. Mm-hmm. Het is niet zo. Dus er is echt een verschil tussen datgene wat we als mens of als samenleving moeten oplossen. En dat is ook nog wel een interessante, waar ik wel eens aan denk. Ik kom heel veel mensen tegen. Denk, god, wat een rotjeugd heb je gehad. En ook, wat heb je weinig geleerd hoe het wel moet.
Ja.
Gewoon tips over het leven. En dan kijk ik naar school. Wie geeft je tips des levens? Ja, je ouders en vrienden. En misschien opa en oma, weet ik wat. School kan er ook een rol in hebben.
Maar hoe gaat dat samen dan met die rot jeugd? Kan je dat vertellen?
Nou, kijk, als je een jeugd hebt gehad waarin je verwaarloosd bent of mishandeld of wat dan ook. Mm-hmm. Dan krijg je natuurlijk een visie op de wereld die negatief is. Niemand houdt van mij. De wereld is onbetrouwbaar. Het wordt niks. Ik ben
een
sukkel.
Is dat een naam als je je zo kan voelen? Of als je...
Ja, dat, meestal noem je dat hechtingstoornis. Hè? Dus dat je in je vroege jeugd... kijk, ieder mens... Wat heeft een mens nu nodig in zijn jeugd, in zijn opvoeding?
Warmte, liefde, geborgenheid, arm om je heen.
Ja. Dat je weet waar je aan toe bent. Hè? Als dit dan dat. Van iemand op aankunnen.
Begrenzing.
Ja, hè? Zeker.
Dus je hebt liefde, aandacht, veiligheid, begrenzing, consequentie. Dat is een beetje wat je ouders je hopelijk meegeven. We weten ook dat die eerste 3 jaar, hè, die zijn mega belangrijk voor een kind. Mm-hmm. Ook vaak nog voordat taal ontstaan is. Als een kind voelt dat, de moeder voelt het ook. Hè, van, wordt gewoon het kind dichtbij houden, voeden en ervoor zorgen. Nou,
interactie hebben.
Als je geluk hebt. Ik bedoel, laten we dat even niet overslaan.
Als je
een moeder hebt die jou daadwerkelijk vasthoudt, dat aanvoelt, precies, of aanziet. Ja. Die gevoelens ook heeft. Ja, om jou die liefde te kunnen geven. Ja,
en we weten eigenlijk dat bij 1/3 van de bevolking dat niet helemaal goed gaat. Ja, dus 1/3 van de bevolking. Wil ik toch even Martin Appelo citeren. Dat is de deskundige op dit gebied. Luister vooral naar Martin Appelo op zijn podcast. 1/3 van de bevolking weten, daar is de opvoeding toch niet helemaal geworden wat het had moeten zijn. Die veiligheid, rust, et cetera, die is er niet geweest.
Mm-hmm.
Heel vaak heeft dat ook weer te maken met het verhaal van de ouders.
Ja.
Want als je zelf niet hebt geleerd hoe het moet.
Het voorbeeld. Ja.
Hoe ga je het dan aan je kinderen vertellen? Hoe ga je dat dan uitleggen? Nou, dus het is allemaal best ingewikkeld. Maar ik wil wel zeggen dat een heel groot deel van de bevolking niet helemaal ongeschonden uit de jeugd is gekomen.
Nee.
Maar het interessante is ook dat niet ongeschonden uit die tijd komen. Dat levert inderdaad frustraties en pijn en eenzaamheid en toestanden op. Maar het levert ook heel veel drive op. Dus je ziet eigenlijk dat de onthechte groep, die zijn veel gedrevener om dingen te ondernemen. Dus de meeste ondernemers die wij kenden, of dat nou in bedrijf is, ook succesvolle. Kijk naar, maakt niet uit, hoe heet het? Steve Jobs van Apple. Een politicus als, Fortuyn. Het zijn allemaal mensen met gemankeerde jeugd. Maar die hebben zoveel drive gekregen. Ik ga het nu beter doen. Hè? Mm-hmm. En maken ook daar veel, ook weer heel veel van. Dus die pijn in de jeugd is niet per se altijd negatief. Want het geeft ook heel veel drive.
Nee, je vertelde dat, dat scholen daar dan ook een rol in hebben. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, ik bedoel, zo'n ouder die kan je dan vrij makkelijk missen, weten we. Een derde lukt het niet. Dan ben je dus volgens Martin Appelo dan dus in ieder geval.
Nee, maar ik denk dat...
Dan heb je dus nog volgend vangnet school, een pedagoog.
Ja, nou kijk, een school, en dat weten we ook al van mensen, dat die zeggen van ja, god, weet je, het was moeilijk thuis, maar die ene leraar, die heeft mij een paar dingen, die kon mij wel helpen. Die heeft
die zag mij.
Gezegd, of die zag mij, weet ik wel. En het gezegde is, it takes a village to raise a child. Dus het is ook niet alleen die ouders wat op. Dus soms kan bijvoorbeeld een oma of een leraar of een sportleraar, weet ik wat, die kan toch een verschil maken in dat leven. En wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik kom heel veel dus ellende uit jeugd tegen. En ik mis nog wel eens bijsturing vanuit school. Van dat we op school veel meer aandacht zouden mogen hebben van hoe overkom je nou tegenslag? Als je nou rot voelt, wat moet je dan doen? Wat is de zin van bijvoorbeeld discipline? Wat is de zin van, ondanks dat je rot voelt, toch naar school gaan? Nou, en dat zou echt wel wat beter kunnen, want ik krijg natuurlijk een beetje aan het eind van de lijn de ellende natuurlijk te zien. Dan denk ik, goh, als er al wat eerder al wat aandacht was geweest, dan zou dat mooi zijn geweest.
Want je zegt eigenlijk alle jongvolwassenen die te maken hebben met onthechting en pijn en ellende thuis, die komen uiteindelijk bij jou in de spreekkamer.
Nou, niet allemaal. Een deel komt in de gevangenis, een ander een deel in de prostitutie. En een deel wordt CEO in een groot bedrijf voor een keiharde zaken. Ja. Niet alles komt bij de dokter terecht. Maar kijk, ik geloof ook absoluut dat we een maakbare wereld kunnen maken. Van nou, als ze dat en dat doen, gaat het allemaal goed komen. Nee. Maar ik pleit wel een beetje voor meer opvoedkunde en ook levenswijsheid op school. Dat zou ik toch wel gunnen. Want we zijn op school heel bezig om iets te leren. Dat is ook goed. Maar ook een beetje hoe je omgaat met de frustraties des levens. Ja.
Ja, dus jouw rol als medisch specialist, als eenmaal bij de psychiater, is ook jouw rol om daarin te filteren, zoals je zegt.
Ja.
Dus daar filter je misschien die levensfase problematiek, die filter je er een beetje uit. Of je wijst terug op eigen kracht, verantwoordelijkheden. Maar wie blijft nou wel bij jou hangen? Wie is dan wel die psychiatrie die wel die pillen nodig heeft, wel die DSM?
Nou ja, ik denk eigenlijk dat mensen zijn best wel in staat om hun ellende op een of andere manier op te lossen. Zo zijn we als mens gemaakt. Anders hadden we het niet overleefd tot nu toe. Maar er zijn wel momenten dat je op een gegeven moment denkt, ja, dit is echt vastgelopen. En dan vind ik het heel goed om een psychiater of een vakman
erbij te halen. En kan je dan vertellen wat jouw visie hebt op dat vastlopen? Want dat meisje met dat liefdesverdriet zou ook zeggen, ik loop vast.
Ja,
het lukt me niet naar school te gaan.
En daarvan kan ik dus zeggen, nou, maak u zich geen zorgen, je bent niet vastgelopen.
Nee, en wanneer is het dan wel voldoende vastgelopen?
Ja. Dat is een weging. He? Dus en dat is ook een beetje, vind ik, mijn ambacht om te kunnen constateren. En niet met een vragenlijstje, maar gewoon door iemand te zien en het verhaal te horen. En ook iemand eens goed in de ogen te kijken. Van nou, dit ga je zelf niet meer oplossen samen met je vrienden of je naasten of wie dan ook. Dus eigenlijk zijn wij ervoor om op het moment dat iets, op het moment dat je verwacht dat iemand daar niet meer uit gaat komen, met gewone hulp. Ja, dan moeten wij er zijn.
En waar uitkomen, Sjoel? Maak het eens praktisch.
Dat kan van alles zijn, maar eigenlijk gaat het erom wanneer iemand door psychische problemen niet meer kan functioneren.
Niet meer naar zijn werk kan gaan, geen relaties kan vasthouden.
Ja, dus ook echt vastloopt in het leven. Okay. Dan moeten wij er zijn. En eigenlijk kom je dan ook bij van wie zijn dan voor de psychiater? Nou, globaal zijn er twee... groepen, zeg maar. Je hebt in ons vak heb je een aantal ziektes en die je gewoon overkomen. Dus je hebt een bekende schizofrenie. Daar heb jij zelf niks over te zeggen. Gewoon pech een gegeven moment op je 20ste raak je het kwijt. Autisme, je wordt ermee geboren, je kan er niks aan doen. Zwakbegaafdheid, idem dito. Dus je kan ook een gegeven moment een depressie krijgen. En een echte depressie. Ik heb er één keer in gehad. Nou, dan weet je niet meer wat je moet doen. Dan ben je het echt kwijt. En dan ben je echt wel... Dan is het absoluut fijn als er iemand is, een vakman, die zegt... Nee, kom maar, we gaan even... Wie gaan we
die moet het overnemen.
Die moet het overnemen. Dat is dus één deel, de ziektes. Mm-hmm. En een ander deel is... levensgeschiedenis die vastlopen. We hadden het net over onthechte mensen.
Yeah.
Nou, heel veel onthechte mensen komen er ook wel weer uit. Die komen echt niet allemaal bij ons uit. Maar soms ook niet. En dan is het wel goed om er te zijn. En om ook met mensen te bespreken... God, hoe zou je het anders kunnen aanpakken? Maar interessant is, bij die eerste groep die ziektes... neem je veel meer dingen over. Bij die tweede groep ga je veel meer op het leren zitten. Van hoe... joh, kijk eens even naar jezelf... En doe je dit niet heel onhandig? Voorbeeld. Je hebt ouders gehad die heel agressief waren. Dan zul je merken, dan kan het zomaar zijn... dat als jouw vrouw in jouw ogen irritant is, ik noem maar wat... dat je dan agressief wordt of mept of weet ik wel wat. Helemaal niet handig.
Nee, nou op zijn minst.
En je kan dan op een gegeven moment die mensen bespreken van... luister, dit is zo geboren, uit, in ieder geval dit is zo ontstaan vanuit jouw geschiedenis. Mm-hmm. Hè, dat je je moet verweren en... En dat jouw enorme frustratie die je had, die leef je nu uit eigenlijk op een nieuw persoon, op je partner. Nou, daar vind ik, dan denk ik, oké, laten we dit onderzoeken, bekijken en leren, ervan dat je het anders beziet.
En waar zit dan je rol in die eerste groep? Je zegt, dan neem je het veel meer over. Dan gaan we in de hoek van wellicht de gezwongen zorg. Is dat nou, waar je op hint? Of wat bedoel je?
Ook dat, psychiatrie is... Even voor alle duidelijkheid, is niet ja of nee, maar is bijna altijd van 0 tot 100.
Moeilijk te definiëren dan toch?
Ook het is best te definiëren, maar het is wel een vak. Ja, gelukkig maar, want anders heb ik voor niks 10 jaar in de universiteit gezeten. Nee, het is echt wel een vak. En je kunt echt wel zeggen van, dit joh, kom maar, want dit gaan we overnemen. Of dit,
ja.
Hè, dus stel je voor, je hebt schizofrenie. Nou, dat is een hele heftige ziekte. Dat is gewoon aangeboren op je 20ste. Gebeurden allerlei gekke dingen en je komt zwaar in de problemen. We zullen dat later wel, als we het gaan behandelen, bespreken. Dan is het wel heel fijn dat iemand zegt tegen de patiënt, tegen de ouders, tegen de omgeving. We gaan nu even wat dingen doen. En, nou ja,
en die zouden bijvoorbeeld wel onze medicatie kunnen gebruiken.
Dat kan betekenen dat je medicatie gebruikt of allerlei andere dingen doet. Dat is best een, dat is het vak, dat is uitgebreid. En daar komen we zeker nog over te spreken. Maar daar denk ik altijd de psychiater, ja, fijn, goed dat ik er ben. Fijn, heel goed. Ja. Nu kan
dat
ik mijn ding doen.
Waar je iets kan betekenen.
Maar heel belangrijk is dat bij die poort, hè, bij die afslag van nou is het nou ziek of niet ziek,
mm-hmm.
dan moet wel iemand zijn die het een beetje snapt. En daarin gaat nog wel eens wat mis. En dat is niet bewust of zo, maar het is ook een beetje de sign of time. En het ook een beetje gaat over vakmanschap. En daar gaat deze podcast.
Kijk, en dan is het weer goed dat wij er zijn met z'n drieën.
Goed dat wij er zijn.
Gaan we jullie even vertellen.
Ja. Dus dit is een beetje, en dit is wel eigenlijk denk ik wel een aardige conclusie we moeten voorzichtig zijn met ons erin te stappen. Ja. En met name die eerste beoordeling kan heel zinvol zijn. Dus het is helemaal niet erg dat we af en toe ons licht over laten schijnen.
Hoe ziet hij eruit?
Nee, dus inderdaad de tip, de praktische tip waar we mee door kunnen. Je zegt eigenlijk die filter die moet scherp.
Ja, dat is heel belangrijk. Toch nog even over dat onderzoek. Daar is dat helemaal niet helder.
Nee.
Ja, dat is een beetje vaag, niet lekker of zo. Nou, heel belangrijk. En eigenlijk geldt voor ons wat voor iedere vakman geldt. Een vakman die kan precies vertellen, joh, daar zit het probleem. Dat is niet goed. Daar moet je wat aan doen. Daar kan je even liggen, geen probleem. En dat is vakmanschap. En daar hoop ik het over te hebben in deze podcast. Het vakmanschap.
All right. Hartelijk dank.
Ja.
Jules en Pip voor dit mooie gesprek.
Ja.
En... er gaan nog vele volgen.
Ja, volgens mij gaan we de volgende keer een eerste duik nemen in die ziektebeelden die we nog onderscheiden. Nou, eigenlijk een beetje uitfilteren wat we allemaal zo zien in die psychiatrie. En gaan proberen daar wat heldere lijnen in te maken.
Ik heb er zin in.
Right.
Tot dan.
Dank,
tot
de volgende. Tot de volgende keer.
Dank voor het luisteren naar Zoe Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Wil jij reageren op deze aflevering? Ga naar zoekleeduit.nl. Je vindt daar een contactformulier, artikelen en mogelijkheden om Zoe te boeken als spreker en gastdocent. Vergeet ook niet om deze podcast te beoordelen in je favoriete app. Graag tot de volgende aflevering.